Gezondheid is ons hoogste goed. In deze podcast duiken we in de wereld van de gezondheidszorg en ontdekken we hoe goede zorg wordt verleend en beleefd. We maken kennis met sterke figuren die het beste van zichzelf geven en voor anderen het verschil maken. We delen ook inspirerende verhalen van mensen die een zorgtraject hebben doorlopen en welke impact dat heeft gehad. Ten slotte houden we de vinger aan de pols en volgen we nieuwe trends en innovatie. Welkom bij de Zorg Doet Je Goed podcast. Welkom, ik ben Stijn de Mot en de trotse host van de Zorg Doet Je Goed podcast. Ik bevind me hier in onze podcaststudio te Leuven, meer bepaald bij Waves op het Engelsplein, dicht bij de Vaartkom, waar we dus te gast zijn voor onze allereerste aflevering van de Zorg Doet Je Goed podcast. Dat is natuurlijk een spannend moment om hier de spits te moeten en mogen afbijten. Het is de allereerste podcast in deze reeks. Ik ga misschien even kort iets van mezelf vertellen voor ik onze gasten hier van vandaag, die hier al naast me zitten blinken, ga voorstellen. Zelf ben ik al heel mijn leven actief in de gezondheidszorg. En dat is ook niet toevallig het centrale en voornaamste thema van deze podcast. Wat we willen doen met deze podcast, wat we willen bereiken, is dat we gezondheidszorg in de ruimste zin gaan benaderen. En misschien zelfs het woord gezondheidszorg wat uit elkaar gaan trekken. Daarmee bedoel ik dat we het gaan hebben over gezondheid, hoe goed de zorg wordt verleend, maar evenzeer hoe wordt die beleefd aan de andere kant. Wel, hoe pakken we dat nu concreet aan? We gaan telkens iemand voor onze podcastmicrofoon halen die zijn of haar bijdrage met ons wil delen. En daarbij kiezen we voor sterke figuren, mensen die vanuit hun functie, dus vanuit hun beroep, maar ook vanuit hun rol of positie die ze opnemen in de maatschappij, het beste van zichzelf geven en zo voor anderen het verschil maken. Wat wij dus gaan doen, is het ontdekken van hun verhaal. En persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat dit voor jou, de luisteraar, inspirerend zal werken. Naast me zit niemand minder vandaag dan Goedele Wachters. Goedele, welkom.
Dankjewel en wat een eer hè, dat ik hier de allereerste mag zijn. Fantastisch.
Wel, het is voor ons de eer dat jij daar bent op willen ingaan. En ik ga meteen al zeggen, je ziet er goed uit. In die zin, wat de luisteraars niet zien, is dat jij hier voor me zit als het sprekend voorbeeld misschien van gezondheid en actief bezig zijn. Want je bent in je wieleroutfit tot hier naar onze podcaststudio gereden.
Ja, en niet in de auto. Hè. Ik ben ook echt wel met de fiets gekomen.
Ja. Ja. Je woont ook niet ver van hier.
Nee, ja, daar moet ik er van eerlijkheidshalve wel bij zeggen.
Daarmee wil ik niks minimaliseren, maar er volgt nog een rit straks.
Ja, klopt.
Ja, nu, fijn van je te gast te hebben. Het is de gewoonte in zo'n podcast om telkens te vragen aan onze gast. Stel jezelf even voor de onverlaat die misschien jou nog nergens heeft op het scherm gezien, dan wel van gehoord of gelezen.
Goed, ja, hoor. Precies. Hè. Ik ben helemaal niet actief in de zorg. Dat wil ik toch eerst en vooral benadrukken. Ik ben Goedele Wachters dus. Ik ben 47 momenteel. Ik ben moeder van twee kinderen. Dat is het allervoornaamste in mijn leven. Maar ik ben professioneel journalist. En sinds het jaar 2007 presenteer ik het journaal op 1 en op Canvas. Ik heb daarvoor 7 jaar lang reportages gemaakt voor datzelfde journaal. En daarvoor heb ik een tijdje bij Radio 2 in Antwerpen gewerkt. Dat was mijn allereerste jobervaring. Want eigenlijk ben ik van opleiding vertaler. Met nog een postgraduaat journalistiek erbij. Mm-hmm. Dat is het ongeveer in een notendop. Ik kan nog heel veel vertellen, maar dan zijn we misschien een paar uur verder.
We hebben tijd, maar er zijn ook een aantal onderwerpen die we hebben voorbereid, die we inderdaad wel over de zorg willen gaan hebben samen met jou. We gaan er meteen over beginnen. Maar je vermeldde mij meteen, dat blijft dan direct hangen, mijn belangrijkste in mijn leven zijn mijn kinderen. Hoe heten ze?
Ze heten Sander en Eline. Ze zijn 14 en bijna 13. Dat is heel belangrijk. Zeg niet 12 tegen een kind dat volgende maand 13 wordt. Ze zijn fantastisch. Ik zeg altijd, als je niet bestond, ik zou je maken. En ja, dat past natuurlijk wel heel hard in het thema van vandaag.
Absoluut.
Dat is mijn voornaamste bron van zorg. Ja, steeds minder echte zorg misschien. Het zijn geen baby's meer natuurlijk. Ja. Wel een ander soort zorg. De zorg om er mooie, jonge, jongvolwassen straks kinderen van te maken die op een juiste manier in het leven staan, met respect voor alles en iedereen rond hen. Ja, spittig ja, soms, hè, met twee pubers. Ja.
Ah, wel, ja, ik ging net zeggen, ja, het woordje zorg of zorgen, men zegt wel eens kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen.
Ik mag mezelf, ja, ik mag mezelf heel gelukkig prijzen op dat vlak. Het zijn andere zorgen, hè. Ja, maar ik ben nogal... Hoe zal ik het zeggen? Ik pak de dag zoals hij komt. En tot nu toe mag ik ook echt niet klagen over de graad van puberteit die het huis is binnengeslopen.
Dat komt misschien nog.
Komt misschien nog, ja. Ik probeer dat ook allemaal als boeiende ervaringen te zien.
Ja. Inderdaad. Goed, voor deze podcast hebben we een aantal rubrieken die steeds zullen terugkomen. Het is dus de allereerste keer dat we dit doen. Hè? En dus ik ga ook bij elke rubriek wat uitleg geven voorlopig, dat de luisteraar ook helemaal mee is welke richting dat we uit willen gaan. Het is allemaal niet zo moeilijk, hoor. De allereerste rubriek is het verhaal van puntje, 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 Goedele. Jij bent onze centrale gast en we willen graag ontdekken wat dan wel jouw link is met het thema van vandaag, zorg doet je goed. Ik weet waarom ik jou heb gevraagd, hè, als meter van het Kom op tegen kanker project. De 1000 kilometer die binnenkort in mei zal plaatsvinden en waar dat jij een belangrijke rol in speelt met dat meterschap, maar ook als deelnemster dus. Maar voordat we daarop ingaan, zorg doet je goed. Wat is het eerste dat jij aan denkt?
Ja, aan ons allemaal, denk ik, hè. Ik beschouw mezelf als een actief, sportief en gezond persoon. Maar zorg komen we allemaal tegen, zelfs zonder grote ziektes die het pad kruisen. Ik ben net hersteld van COVID bijvoorbeeld, dan moet je verzorgd worden. Ja. Ik heb ook een tijd geleden een knieblessure opgelopen. Ben ik in de hele warme handen van fantastische kinesisten beland die mij daardoor geholpen hebben. Dus ja, dat is overal, godzijdank. Hè.
Toch een prachtig beroep, hè, kinestherapie. Dat moest ik er nog even tussen gooien, als kine zijnde.
Ja, maar ik heb hele grote bewondering voor kinesisten, zeker en vast, Stijn. Ja. Maar voor iedereen eigenlijk wel die in de zorg werkt. Hoe mooi is dat? Dat er zoveel mensen zijn die hun leven, of toch grote stukken van hun leven, willen geven aan het zorgen voor of verzorgen van andere mensen. Ja. Ik vind dat magnifiek. Ik heb er echt grenzeloos veel respect voor.
Redenen genoeg om daar een podcast aan te
wijden. Zou ik zeggen, ja.
Nu, laten we het even hebben over jouw meterschap. Jij misschien beginnen met de vraag, hoeveelste deelname aan Kom op tegen kanker is het voor jou dit jaar?
Het zal de zesde keer zijn dat ik fiets. Ik ben voor de eerste editie die ik heb meegefietst gevraagd als meter van het nationale peloton. Ik had toen nog nooit op een koersfiets gezeten. En ik hou wel van uitdagingen. Het kwam ook op een goed moment voor mij, omdat ik aan het lopen was, maar daar wel op een blessure stoten. En dus ben ik op die koersfiets gekropen. En ik heb niet alleen dat fietsen leren kennen, wat ik van magnifiek vond en vind, maar ook dat evenement. Wat een ongelooflijk warm evenement is. Het is sportief, kort gezegd. 1000 kilometer wordt er gefietst op 4 dagen tijd, het hemelvaartweekend. Het zijn per dag is het 250 kilometer, telkens vanuit Mechelen naar een andere middagstad in 2 ritten van 125 kilometer. Wordt wat ingewikkeld. Iedereen kan dat fietsen met
individueel
teams.
Of,
voilà, een team bestaat uit maximaal 8 personen die dan elk 1 rit van 125 voor hun rekening nemen. Dat is het evenement.
Maar jij gaat net iets anders doen.
Ja, ik ga deze keer het internationaal peloton trekken. Wij vertrekken ook op 18 mei, de eerste hemelvaartsweekenddag, vanuit Rennes in Bretagne. En fietsen dus ook in 1000 kilometer, ook naar Mechelen. Maar dat zal er dus net iets anders uitzien. Ja. Het is niet voor mij, dus ik ben benieuwd.
Ja, nee, spannend, hè? Ja.
Heel spannend.
Ja. Laat het ons misschien eens ook eens hebben over dat meterschap. Wat houdt dat eigenlijk allemaal in voor jou? Want je doet mee Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Het feit dat we jou hier ook te gast hebben, hoort er eigenlijk ook wel een beetje bij. Het soort van uitdragen van de boodschap, representatief zijn, in de kijker zetten van het event.
Ik zeg wel eens met een grapje, in mijn volgend leven ben ik slim genoeg om zelf wetenschapper te worden en ongeneeslijke ziektes de wereld uit te helpen. In dit leven is het helaas niet aan mij besteed. Dus ik heb een andere manier gevonden om toch ook een steentje bij te dragen. En hoe belangrijk het is, ja, 188 mensen in dit land krijgen per dag te horen dat ze kanker hebben. 188, dat zijn er een
harde cijfers.
8 per minuut, dacht ik. Dat is waanzin. Nog altijd, we kennen allemaal mensen rond ons die bij die groep zijn of geweest zijn. Kom op tegen kanker heeft een misschien naïeve, maar ik vind het prachtige het doel gesteld om kanker ooit echt helemaal de wereld uit te helpen. Ik zeg, als wetenschapper kan ik er niet aan bijdragen, maar vanuit de functie waar ik ingerold ben als journalist en een uithangbord voor dat journaal ben ik al met heel veel overtuiging en plezier. Ik heb daar heel veel voordelen van het feit dat ik een bekend gezicht heb. Ik wil ook iets daarmee doen.
Wat, iets terugdoen.
Voilà. Ja. Misschien iets betekent voor sommige mensen. En aanvankelijk vond ik het nogal gemakkelijk, tussen aanhalingstekens, van bekende kop en op een fiets kruipen. En wie heeft daar nu iets aan? Ja, ik moet zeggen, aan de mails die ik krijg, aan de mensen die mij aanspreken, die zelf heel dicht met de ziekte geconfronteerd zijn of worden, merk ik dat dat blijkbaar toch wel ergens iets
impact
betekent.
Heeft.
En dan denk ik, daar wil ik wel iets meer mee doen. Mm-hmm. Maar wat ik ook gedaan heb, is na mijn eerste jaar meterschap heb ik een VRT-nieuwsfietsteam opgericht. Er zijn ondertussen met een heel aantal collega's die fietsen, maar vooral ook heel veel geld inzamelen elk jaar. Mm-hmm. En het maakt toch wel een verschil. Voilà, daar ben ik heel graag eens een klein stukje van.
Nee, heel mooi ook. Hè? Want je hebt het net ook vermeld, de bedoeling is om geld in te zamelen, veel geld in te zamelen. Als we ooit kanker de wereld uit willen helpen, zal het van het wetenschappelijk onderzoek moeten komen. En dat kost nu eenmaal geld. Maar het gaat om meer dan dat. Het hele Kom op tegen kanker project. Ik herinner me ook dat we het erover gehad hebben dat je de samenhorigheid die daar ontstaat in zo'n peloton, in alle contacten die je hebt met mensen, persoonlijke verhalen die je hoort van mensen, dat je hebt het ook al aangehaald, een heel warm event is. Kan je daar iets meer over vertellen, hoe dat jou persoonlijk heeft geraakt?
Ja, warm en inspirerend eigenlijk. Het vertrekt vanuit dat super negatieve ding dat kanker heet.
Dat woord alleen al.
Precies, maar iedereen die daar is, doet iets positiefs daarmee. Gaat ervoor sporten, is supporter. Dus daar hangt alleen maar positiviteit, ondanks dat negatieve uitgangspunt. En wat zo mooi is, er zijn mensen met kanker die zelf mee fietsen. Ik heb bij 34 graden al gefietst met kippenvel, omdat er verhalen komen die ongelooflijk inspirerend zijn, hoe mensen ondanks tegenslagen toch kracht vinden om bijvoorbeeld op een fiets te stappen, om bijvoorbeeld te beginnen sporten nog maar. Ik heb naast een man gefietst die ook nog nooit gefietst had en die de diagnose heeft gekregen, die waarschijnlijk leeft hij ondertussen niet meer, want hij zei van ik kan niet meer genezen. Ik ben sowieso ten dode opgeschreven. Ik weet alleen niet wanneer het zal zijn. En ik heb eerst even zitten wachten op mijn dood. Dat was verschrikkelijk. Dus ik heb aan mijn arts gevraagd, mag ik iets doen? Mag ik beginnen sporten misschien? Onder begeleiding mocht hij. En in het gezelschap van een soort buddy, die een beetje de man in de gaten kon houden. En wat wou het het toeval of het noodlot, zal ik het maar eerder noemen. Die man had een ongelooflijk sterke band met zijn dochter. Mm-hmm. Maar door de diagnose had de dochter een ongelooflijke mentale klap gekregen. Was zelfs in psychiatrische behandeling. Ja. En die man zei, ik heb de perfecte buddy. Die vader en dochter zijn samen beginnen sporten. Ja, ik moet zien dat ik weer niet begin te huilen, want ik vind dat zo'n mooi verhaal. Die twee zijn samen beginnen sporten. Die dochter is er doorgekomen. Die hebben terug een soort vibe gevonden tussen hun tweeën, die ondanks dat zwaard van Damocles dat er nog altijd hing, heel, heel sterk was, heel mooi was. En die man die zei tegen mij, ongeneeslijk ziek, hè, die zei tegen mij, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu.
Ja, dan,
en het was 34 graden en ik reed met tranen over mijn wangen en kippenvel op mijn armen.
Ja. Ik zie dat jou nog altijd iets doet. Ja.
En dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld, hè, maar op die manier zijn er heel veel kleine en grote verhalen in al die pelotons. En hoeveel mensen elkaar daar in de armen vliegen, waar je ziet van, ja, hier speelt ook weer iets. Een heel gezin dat fietst voor een mama die ziek is. Er zijn zoveel
verhalen.
Ja. En gelukkig ook heel veel mensen die genezen zijn. Want laat ons dat niet vergeten, er wordt al echt heel veel gescoord, als ik het dan toch maar even in sporttermen mag zeggen. Er zijn ook heel veel mooie verhalen. Mensen die genezen. En waar het geld naartoe gaat, dat zijn bijvoorbeeld heel veel onderzoeken die werken op niet alleen genezen, maar ook nog
preventieve,
een zo kwalitatief mogelijk verder leven na kanker.
Okay, ja.
Wat voor een hoopvolle boodschap is dat?
Ja, absoluut.
En ja, je voelt dat daar. Ik zeg altijd, dat is vier dagen een warme rozenwolk voor mij. Zo, ik tank daar een beetje... Oh, dat klinkt nu echt heel groot, hè, wat ik zeg, maar een beetje geloof in de goedheid van de mensen. Zo. Mm-hmm. Mijn job is natuurlijk niet altijd zo rooskleurig. Ik vertel heel veel slecht nieuws aan Vlaanderen elke dag. Ja. Helaas.
Het houdt het een beetje in balans. Of het
maar
het
er zijn ook zoveel mooie dingen, ja. Precies.
Nee. Wat ik er ook zelf persoonlijk belangrijk aan vind, aan heel het Kom op tegen kanker opzet en traject, is dat het ook kanker bespreekbaar maakt tussen mensen. Wat dat niet altijd vanzelfsprekend is.
Zeker.
Heb je daar voorbeelden van om zelf mee, misschien persoonlijk meegemaakt of vanuit je contacten?
Ja,
die je...
ik vond het eigenlijk vroeger moeilijk om het woord kanker nog maar uit te spreken. Ik heb geleerd dat dat ergens voor nodig is. Mm-hmm. Daar is ook weer een verhaal, een anekdote uit het peloton die ik kan vertellen. Ik fietste, want ja, hetgeen wat voor mij het vermoeiendste is op die vier dagen, dat is mijn stem. Enfin, het is wel een fietsinspanning, zeker en vast, maar ja, ik praat heel veel. Ik vind het heerlijk ook om die verhalen te aanhoren van andere mensen. En dus een van de gesprekken die ik onderweg gehad heb op een van de edities, was met een jonge kerel. Waar het heel vaak over gaat, is hoe heb jij je geld ingezameld? Want het gaat wel over veel geld inzamelen, is niet altijd evident. Ja, zegt hem, dit jaar was het echt geen probleem. Vorig jaar heb ik echt heel grote moeite gehad, maar dit jaar was het geen probleem. Oh, vertel eens. Ah, vorig jaar, heb ik wafelen gebakken en wat doen mensen altijd?
Pannenkoekenslag.
De zotste dingen. Ja. Ben ik er heel moeilijk geraakt dit jaar. Ach, ja, enfin, het hangt allemaal samen met mijn vader, zegt hem. Mijn vader kreeg de diagnose kanker. En die wou niet dat iemand dat wist, buiten het gezin. En ik was daar helemaal kapot van, zei die gast. En ik wou daar wel iets mee doen, dus ik wou fietsen. Maar ja, ik mocht aan niemand vertellen dat mijn vader ziek was. Dus ik, waarom fietst je dat? Ja, ik had geen verhaal. Die heeft zijn eerste editie gefietst. Die vader is komen supporteren. Stond aan de kant van het parcours, zoals heel veel mensen. En allemaal welkom trouwens, want dat is heel fijn. En die kwam in gesprek met andere mensen die kanker hadden, of overleefd hadden, of weet ik veel wat. Allerlei waarschijnlijk. En die heeft daar de bedenking gemaakt van, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niks om je voor te schamen. Mm-hmm. En na de 1000 kilometer is hij zijn verhaal wel beginnen uitdragen. Dus dat taboe binnen die familie was weg. En die kerel die zijn tweede editie fietste, die zei, ja, nu was het niet moeilijk. Ik kon gewoon naar hele familie schrijven. En die hebben allemaal vlotjes gestort op mijn kom op tegen kankerrekening. En het was binnen.
Ja, ik vind dat ook vreemd, dat taboe. Hè. Waarom zou je daar... Ja, je gebruikt ja, dat woordje dus, schamen, maar ik denk dat, ja, voor, denk dat voor veel mensen ook is. Ik wil niet dat er te veel aandacht naar mij wordt, op mij wordt gericht. Ik denk dat dat ook vanuit persoonlijkheid komt.
Ja, maar we zijn ook allemaal heel graag gezond, natuurlijk. Hè? En dat is confronterend op zoveel fronten om ja, niet gezond te zijn. Maar uiteraard niks om je voor te schamen. Hè? In geen enkel geval. Dus voilà, ook op dat front werkt het ook heel, heel goed. Komt ook elk jaar dan heel veel in de aandacht.
Gelukkig maar.
Voilà, precies. Ja, ja. Dus, nee.
Nee, heel mooi. We gaan misschien overgaan naar rubriek 2. We hebben het al heel wat gehad over het centrale thema, zullen we het maar noemen. Kom op tegen kanker en jouw ervaringen daarmee. Maar je hebt ongetwijfeld ook persoonlijke ervaringen met de zorg of met gezondheid. Dat gaat waarschijnlijk deels al overlopen in wat we daarnet hebben verteld, of wat je met ons hebt gedeeld. Maar misschien een eerste vraag binnen deze tweede rubriek is het thema zelfzorg. Een zwaar woord, laat het ons hebben over work-life balance. Hoe pak jij dat aan met jouw drukke bestaan?
Ja, ik heb een heel onregelmatige job. Dus iets om aandacht voor te hebben, sowieso, denk ik. Voor mij is sport op heel veel het antwoord. Ik zeg wel eens met een boutade, ik ben ervan overtuigd dat fitte mensen ook gelukkiger mensen zijn in heel veel gevallen. Voor mijzelf is dat absoluut het geval. Ik ben op mijn blijst, op mijn gelukkigst als ik ook in vorm ben. Ik kan echt met een smile op mijn fiets zitten ook. Ik kan ook op mijn fiets stappen met een zwaar gemoed, om het dan toch even een beetje plastisch uit te drukken. En denken van, nu zit ik echt met een angel in mijn leven waar ik iets mee moet doen. Blablabla. En op het ritme van de pedalen werkt mijn brein beter of zo? En kan
herkenbaar,
ik soms wel op ideeën
komen?
Ja? Ja, ja, ja. Ach, heerlijk. Heel veel mensen kijken heel raar naar mij als ik dat zeg.
In het begin keken mijn teamleden ook wel raar naar mij. Als ik met een probleem of even een knoop moet ontwarren, dan ga ik een bosloopje doen.
Ja.
En dan, eigenlijk zelfs zonder eraan te denken, ga je meteen daarna, als je terug thuiskomt, je hoeft er zelfs niet tijdens dat bosloopje aan gedacht te hebben, in je onderbewuste is er een oplossing.
Ja, ik vind het heerlijk dat ik eigenlijk iemand vind die mij begrijpt. Nee, maar het is echt waar. En soms ook wel heel doelbewust, hoor, van potverdorie, wat moet ik nu met dat probleem doen? Oh, weet je wat, ik ga eens fietsen. Ik ga wel op iets komen.
Ja.
En daar ontstaan voor mij wel vaak goede creatieve ideeën. We hebben een toeschouwer trouwens.
Ja.
Echt meneer.
Ja, we zitten hier dus inderdaad in waves, zoals ik al zei. Maar de gordijnen staan open en mensen zien ons zitten en wuiven al een keer. Maar dat is fijn, dat kan. Het is een beetje dagelijkse kostgevoel. Zo.
Ja, 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 dat is waar.
Ook in Leuven. Maar waar waren we?
De zelfzorg.
Ja, en ook het...
Maar het hoeft ook niet altijd dat te zijn. Fietsen is voor mij ook wel pure ontspanning. Ik kan ook op die fiets zitten met mijn neus in de lucht en gewoon genieten en weg zijn van alles.
Verstand dus, op nul.
Ja, ja.
Een blik op oneindig.
Ja, of op de natuur. Hè. En
de
genieten
natuur,
van
ja.
wat er is. We hebben,
Vind je daar ook rust in?
Ja, heel veel. Ja.
Is dat ook wat je misschien in fietsen heeft aangetrokken? Dat je veel meer landschappen kon ontdekken en...
Je komt veel verder. Ik heb stukken van Vlaanderen gezien die ik waarschijnlijk anders nooit zou gezien hebben. Ben ik heel dankbaar voor. Echt zo... Mm. Ja, gewoon ook.
Ja.
We hebben een mooi land, hè. We zien dat wel niet altijd. Wat ik ook bijvoorbeeld een heerlijk gevoel vind, is zo in het voorjaar of najaar, als er al was het zonnestralen zijn, nu binnenkort bijvoorbeeld, en delen van de lucht zijn opgewarmd, andere delen zijn nog koel, en daardoor fietsen.
Nee, dat voelt zo, ja.
Ja, zo, ja, dat is heel dicht bij, ja, bij de basis zijn, denk ik. Ik denk dat het dat is dat mij aantrekt. Maar natuur, bijvoorbeeld ook bergen. Ik ben heel graag in de bergen.
Ik heb het gevoel dat wij heel goed aan het overeenkomen zijn.
Jee.
Ja.
Zowel zomer als winter. Ik ski heel graag met mijn kinderen. Dat vind ik fantastisch. Ja, ja. Maar ook in de zomer. En ik denk dat die bergen mij zo... Ik voel me dan heel klein, maar op een goede manier zo. Het is heel geruststellend voor mij. Die bergen die zijn er al eeuwen voor mij en die zullen er nog eeuwen na mij zijn. Het is allemaal oké.
Ja. Je vat dat heel mooi samen. Zelf, als ik dan een persoonlijke anekdote er ook mag tussengooien, hebben de GR20 gestapt in Corsica. Dat kan je misschien.
Die staat op mijn bucketlist.
Moet je niet te lang uitstellen. Ja, het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Hè. Voor de luisteraar die de GR20 niet kent, is een misschien de mooiste... Nee, ik ga het zeggen. Het is de mooiste, misschien ook de zwaarste wandeltocht van Europa. 180 kilometer van het noord. Je kan kiezen van noord naar zuid. Doorkruist het mooie eiland Corsica in al zijn woestheid en brutheid. Je komt weinig mensen tegen, maar vooral jezelf.
Hebt dat helemaal alleen gedaan?
Ik heb dat met mijn allerbeste vrienden gedaan, met mijn voormalige scoutsmakkers.
Heerlijk.
Ja, en... Ik heb het recent nog gezegd, of ik probeer dat altijd uit te leggen aan mensen wat dat met mij gedaan heeft. En dat klinkt ook weer zo wat dramatisch. Ik zeg dan, dat heeft mijn leven... Dat is een scharniermoment geweest in mijn leven. Dat heeft mijn leven een andere richting uitgeduwd. Ik heb daar voornamelijk geleerd... Het woordje mildheid komt dan altijd dicht bij mij. Ik vind het heel moeilijk om dat uit te leggen aan mensen die er gewoon niet bij waren. En ik heb besloten dat dat gewoon niet kan. Dus als ik iemand wil vertellen over... Mijn ervaring op de GR20, zeg ik, je moet hem gewoon zelf doen.
Ik ben dan nu weg. Ja.
Wacht nog even.
Maar echt heel, heel graag, ja. 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 Daar is ook iets aan...
Traagheid is daar dan ook.
Ja, precies. En stappen met een doel ook. Ik heb de Kilimanjaro een keer opgewandeld.
Zo. Die staat op mijn bucket.
Ah, maar die ga ik komen echt overheen.
Maar die wil ik met mijn kinderen doen.
Ja, ja, kan ik mij inbeelden. Ja. Ja, ik had toen nog geen kinderen, maar... Ja, zo een doel hebben, hè. Een top, de overkant van, van het eiland. Ja.
En in het moment zijn. En de mooiste momenten waren eigenlijk de momenten dat we aan het stappen waren en er werd niets gezegd. Mm-hmm. Gewoon een half uur, gewoon doorwandelen en er werd niets gezegd, maar ondertussen was je echt intens aan het genieten en je was dat moment met elkaar aan het delen. Dat vond ik er mooi aan.
Ja, magnifiek, magnifiek. Klinkt hemels.
Ja. Schrijf het maar op.
Het stond er al op.
Zeg, en als we het dan hebben over zorg, terug naar de zorg. Hè, we hebben het gehad over zelfzorg. In jouw leven, hoe zorg jij voor anderen? Ook naast je kinderen, hebben we in het begin van de podcast al aangehaald. Heb je daar nog andere ervaringen in? Of kan je dingen delen met ons waarvan je zegt, ik heb bepaalde zorg van dichtbij beleefd in mijn directe omgeving?
Goh, ik doe geen grootse dingen. Hè. Misschien vind ik dat zelf wel jammer, maar ik probeer in kleinere dingen wel er te zijn. Als ik nu heel recent denk, ik heb een hele hechte vriendinnengroep, waarvan er eentje recent is uitgevallen met een burn-out. Ja, ik een keer een dubbele portie koken en de helft gaan brengen. Dat soort dingen, dat is ook zorgen.
Dat zijn al grote dingen voor die persoon.
Ja, precies. Precies. Terwijl dat is een hele kleine moeite. Hè. En zo zijn er eigenlijk wel veel dingen. Hè. Wat ik bijvoorbeeld... Mijn heel favoriet moment, ik geef plasma. Ja. Ik vind dat zo'n klein dingetje. Wat is nu een uur om de 14 dagen? Ik ga meestal om de 3 weken... Mm-hmm. Een uurtje. Maar dat maakt zo'n groot verschil.
Ja, absoluut.
Ja. En daar is wel iets mottig aan, om het een beetje plat te zeggen. Ik lig daar dan, maar in alle manieren van zorgen buiten die voor mijn kinderen. Dat geeft zoveel voldoening dat het soms... Voor mij, mijn vraag is van, ja, maar doe ik het nu eigenlijk wel voor de ander? Doe ik het niet vooral voor mijn eigen goede gevoel? En hoe altruïstisch ben ik dan eigenlijk? Niet echt, maar doet er niet toe. Hè.
Nee.
Maar ik stel wel vast dat op zo'n kleine manier helpen uzelf ook zoveel goed toe. Ja, waarom niet dan? Hè?
Absoluut, ja. Er is die angst voor die naald vaak. Hè. Ik ben zelf bloedgroep O-negatief, dus ik geef elke 3 maanden ook... passeer ik langs het Rode Kruis de bloedinzameling bij ons in het dorp. En wij maken er een punt van om vrienden en kennissen via de school, maar via mijn eigen vriendengroep, allemaal te mobiliseren om, om daar naartoe te gaan. We hebben daar al veel succes mee gehaald. Ja. Dus bij deze ook een oproep, zeker voor iedereen die...
Ik ben ook bloedmissionaris. Maar ik heb
zet het maar bij op je
cv. Nog eens een kleine anekdote. Ik heb eens, vroeger op de VRT kwamen ze bloed afnemen, dat is gedaan. Maar ik heb toen... ik overtuigde dan al mijn collega's om mee te gaan. En er was er eentje. Ja, maar ik ben bang voor naalden. Allee, na 3 keer had ik hem dan toch zo ver gekregen om hem mee te krijgen. En, en hij ligt naast mij op dat bedje. En ze vinden zijn naald. En dat is erop uitgedraaid dat hij geen bloed heeft kunnen geven en een blauw plek had van, ik denk, doormeter 10 centimeter.
Bijna eerste ervaring.
Dus dit is anti-reclame, ik besef het. En zeer, zeer uitzonderlijk. Maar enfin, ik lach er daar wel nu nog altijd mee. Ja. Hij heeft een vrijstelling gekregen van mij, maar voor de rest ben ik nog altijd missionaris.
Keigoed. We hebben al heel veel geleerd van jou, vind ik. Het is al heel inspirerend geweest, ook in deze rubriek. Voor we overgaan naar de volgende rubriek, had ik nog een terugkerende vraag in deze podcast, die ik ook dus aan jou zal stellen. Kan jij eens vanuit jouw leven, persoonlijke achtergrond, een zorgverlener of een zorgberoep in de spotlight zetten vandaag voor ons?
Ja, het beroep zou verpleegkundige zijn. Dat is omdat dat bij mij heel dichtbij is. Mijn broer is verpleegkundige. Mijn schoonzus was verpleegkundige, moet ik zeggen. Die was thuis verpleegkundige, maar heeft onder druk van commercie, dat is denk ik ook nog een heel belangrijk thema, heeft hij dat opgegeven omdat ze vond dat haar job niet goed genoeg meer kon doen, het echte zorgen. Maar het komt allemaal voort uit mijn moeder. Mijn moeder was... ik weet niet hoe oud toen ze de school moest opgeven omdat ze voor haar eigen broers en zussen moest zorgen wegens een vroeg demente moeder. Heeft een zwaar gehandicapte broer grootgebracht. Hij heeft dus gezorgd voor iedereen in het gezin. En toen iedereen netjes volwassen was, bij wijze van spreken, is ze zelf middenjury gaan doen, is ze daarna verpleegsterstudies gaan doen. En daarna is ze naar Syrië vertrokken om daar een dikke 5 jaar, denk ik, dat ze daar gewoond heeft, als verpleegkundige in een dispensarium in een klein dorp te werken. Ik ben er met haar nog op bezoek geweest, trouwens. Heel inspirerend, heel mooi. En dan heeft ze later als verpleegkundige gewerkt in Sint-Rafael hier in Leuven, daarna Gasthuisberg. En ze is geëindigd als... ze recruteerde eigenlijk de andere verpleegkundigen, dus een kaderfunctie binnen Gasthuisberg. Een ongelooflijk parcours.
Ja, ik ging net zeggen. Ja.
Dus dat is wel, voor mij is dat de uberzorgkundige. ook wel omdat ze natuurlijk voor mij heel veel gezorgd heeft. Maar iemand die, ja.
Ook iemand met een missie, als ik het zo hoorde.
Ja. Heel
veel
mooi.
Opofferingen heeft gedaan. Maar
ja, want ik zeg het, wij zijn samen naar Syrië teruggekeerd, net voor de oorlog daar uitgebroken is. Of een eindje ervoor. En die mensen hadden mijn moeder in geen 30 jaar gezien, denk ik. En die droegen haar nog altijd op handen. Dat was
fantastisch.
Ongelooflijk. Wij wandelden onaangekondigd het dorp binnen. En we zijn daar buiten gewandeld als een koningin en een prinses dan in mijn geval. Ja, dat was wel heel speciaal.
Ja, van een bijdrage gesproken, hè?
Ja, mooi, hè?
Ja.
Grenzeloze bewondering. Mijn moeder is er helaas niet meer. Maar
ze heeft toch iets nagelaten, absoluut.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Fijn dat je dat met ons wilde delen. En ik kan alleen maar beamen dat zorgverpleegkundigen, knelpuntberoep ook weer, veel te weinig geapprecieerd worden voor hetgeen ze doen. We hebben allemaal wel eens in COVID-tijden in onze handen geklapt, maar dat is misschien ondertussen al een tijdje geleden.
Ja, ook...
We moeten het misschien niet over politiek hebben, maar misschien ook wel, want toch vandaar zouden we toch wel wat meer mogen verwachten.
Precies.
Dat is mijn persoonlijke frustratie. Ik had verhoopt dat die COVID-pandemie, dat die het een en ander ging veranderen in onze maatschappij, blijvend. Maar,
ja, hoe dat, zie jij dat? Dat is inderdaad helaas niet gelukt, zou ik zeggen. Hè. Meer appreciatie en dat uit zich in zoveel dingen, hè. Financieel uiteraard, qua werkomstandigheden, want ik zeg, ik werk onregelmatig, maar heel veel zorgkundigen werken nog veel onregelmatiger misschien. Mm-hmm. Werken ook hard, denk ik. Maar betekenen zoveel, dus het is heel vreemd dat wij als maatschappij dat niet erkennen. Ik mag misschien nog een anekdote vertellen.
Tuurlijk.
Toen mijn zoontje geboren was, 2008 spreken we nu, ik heb borstvoeding gegeven, wou aanvankelijk helemaal niet drinken. Het zal niet lekker geweest zijn, zeker of zo. En ik heb daar in het holst van de nacht de meest geduldige persoon gevonden op deze aardbol, volgens mij. Een vrouw die zich aan mijn schreeuwend kind, want ik wist, ik had een hele zware bevalling gehad, dus ik wist ook even niet goed van welk hout pijlen maken. En die is geduldig gebleven met mini beetjes melk afkolven en dat dan in een heel klein bekertje toch aan die baby geven. Uren en uren en uren heeft dat geduurd. Maar die vrouw heeft wel gezorgd dat mijn kind toch borstvoeding heeft kunnen krijgen.
Ja.
Want hij was dan op den duur gekalmeerd door dat heel klein beetje dat hij gekregen heeft. Heeft hij toch geslapen en nadat hij geslapen heeft, is hij beginnen drinken zoals elk kind. Oh. Maar zonder die hypergeduldige vroedvrouw
had je het misschien opgegeven.
Ah, ja, natuurlijk. Ja. Dus voilà.
En zo kom je regelmatig mensen in de zorg tegen die jou meehelpen of iedereen meehelpen om de juiste weg in te slaan.
Ja, en die
de hand bij de hand te nemen en je vertrouwen geven.
Je kunt dan zeggen, dat is die een job. Maar dat is een job waar zo'n warme laag bovenop ligt. Ik zeg het, dat geduld. Ik doe het ze niet na, helaas. Maar ja, dat is toewijding, hè. Ik denk
absoluut,
dat dat misschien het mooiste woord is.
Passie.
Ja, prachtig, echt. Ja.
Al veel anekdotes, dat was ook de bedoeling. Ik vind het fantastisch om naar je te luisteren. Maar stilaan gaan we naar onze laatste rubriek van deze podcast. En dat laatste rubriek heet De Vraag van Nieuwsgierige Ed. En Ed, voor de mensen die opnieuw dit niet kunnen zien, staat hier naast me. Dat is onze mascotte van onze organisatie. En Ed heeft een aantal vragen voorbereid. Aan jou, Goedele, om een nummertje te kiezen van 1 tot 10. En dan ontdekken we samen welke vraag het wordt.
Ik grabbel eens, hè. We gaan voor 7.
Vraag 7.
Besteedt Goedele Wachters veel aandacht aan gezonde voeding? En wat is dan haar favoriete gezonde gerecht?
Ik ga mijn kinderen inschakelen.
Het mocht ook
ons mama is een konijn, zeg je niet?
Goedele, je weet dat we een quote gaan halen uit deze podcast. Dit zou hem wel eens kunnen zijn.
Het gaat dan over sla, hè, voor alle duidelijkheid. Ons mama is een konijn en daar zit een ondertoon in van helaas. Want ik heb voor kinderen de jammere eigenschap dat ik eigenlijk wat gezond is, van nature uit ook gewoon lekker vind. Mm-hmm. Ik eet heel graag groenten. Mijn lievelingsgerecht, dat is absoluut aubergine. Op alle mogelijke manieren klaargemaakt. Ik ben grote fan van aubergine. En ik probeer dat ook wel zo goed mogelijk mee te geven aan mijn kinderen gezond eten. Ja. Tot
Want het is belangrijk voor jou. Je hebt er aandacht voor. Soms.
Belangrijk. Het past weer in wat ik daar straks zei. Van, ik vind de mensen zijn gelukkiger mensen. Daar hoort een gezonde voeding ook bij.
Absoluut.
We hebben maar één lichaam.
Draag er zorg voor.
Ja, precies. Ja. En dan terug richting kanker. Er zijn een heel aantal kankers te vermijden. Ja, laat ons dat dan maar proberen te doen, zo goed als mogelijk is. Hè. Mm-hmm. Ik ga niet zeggen dat ik nooit eens ongezond eet. Hè. Pas op. Mm-hmm. En ik heb ook wel mijn kleine gelukjes en kleine zondes. Ja. Maar allez, in globo, ik eet wel gezond en graag gezond.
Ik had niet anders verwacht, natuurlijk. Ja. Zullen we nog een laatste vraag van onze nieuwsgierige Ed erbij halen voor we deze eerste podcast
aflevering? Ja, dat is wel spannend, vind ik die.
Dus we hadden daarnet
7 en dus nu...
Waar gaan we voor?
Gaan we voor 3.
Vraag 3.
Wat is de ultieme strategie van goedelwachters om gezond oud te worden?
Ik weet niet of ik dat echt een doel op zich vind. Gezond blijven wel. Wil ik heel oud worden, dat weet ik niet. Dus dat,
vooral
dat,
gezond.
Ja. En wat is de ultieme strategie? Well, ik weet het niet eigenlijk.
Ik heb al gehoord dat je goed bezig bent.
Ja, dat sporten. En, maar dat is zelfs geen strategie. Dat komt vanzelf, denk ik, bij mij.
Ik denk dat het ook gedrag is, hè? Dus dat je dat voor jezelf hebt aangeleerd en dat je daar het belang van
ja, wat ik ontdekt. Wat ik op dit moment bijvoorbeeld een heel interessant punt vind voor mijzelf, is alcohol. Mm-hmm. Ik drink wel heel graag eens een glas wijn.
Goeie wijn.
Ja, en daarvan genieten. Maar je voelt wel aan alles dat onderzoeken daar rond ook wel meer en meer wijzen, bijvoorbeeld op verbanden met kanker. En ik denk dat we daar de komende jaren nog een heel ander beeld van gaan krijgen. Mm-hmm. Dus ik ben daar zo proactief voor mijzelf al wat mee bezig. Dat is een denkproces.
Ja. Maar bedoel je dan het volledig bannen van alcohol beperken tot?
Wel, dat is bijvoorbeeld de denkoefening die ik aan het maken ben. Ik hou ook wel niet zo van extreme. Dus om nu te zeggen van nooit, hoeft dat? Ik weet het niet, denk het niet. Maar daar ben ik eigenlijk nog op aan het chiquen. Okay.
Ik zal er u, wanneer we elkaar ergens nog tegenkomen,
maar ik vind het wel interessant, want het is ook een heel moeilijk thema, vind ik. Ik ben al wel eens een aantal keren zo een maand alcoholvrij gaan leven. Al dan niet voor sportprestaties. En ik merk in de omgeving dat eigenlijk moeilijk valt. Mm-hmm. Mensen aanvaarden dat niet zomaar van, oei, heb je geen probleem? Of, allee, zeg eentje.
Doe
of,
niet flauw.
Ja, zo van de dier. Ja. En ik weet het niet. Ik ben daar echt nog
denk er
over aan
het
denken. Op mijn fiets bijvoorbeeld ben ik daar vaak over aan het denken. Nee. Maar ja, dat is in progress.
Ja, nee, fantastisch. Dat waren de vragen van Ed. Voor we afsluiten.
Dank u, Ed.
Voor we afsluiten, Goedele, heb ik nog één vraag voor je. Gewoon ook om de luisteraars verder te inspireren, wat jij zelf al hebt gedaan. De reden waarom dat we jou ook hebben kunnen vragen, mogen vragen en dat je er hebt op ingegaan, is dat je zelf ook liefhebber bent van het genre podcast. Mm-hmm. We gaan natuurlijk wel wat reclame maken voor onze eigen podcast hier. Er komen nog heel wat boeiende afleveringen met even interessante sprekers als Goedele. Maar ik ben ook benieuwd naar de gouden tip van Goedele voor een podcast die misschien de luisteraars nog niet kennen en die ze absoluut moeten ontdekken. Welke zou dat dan zijn?
Oh, maar daar zijn er veel, want ik luister heel graag en heel veel naar podcasts, al lopende, al fietsend. Heel vaak in de auto ook. Vind ik echt moeilijk. Waar hou ik heel veel van? Dat is dat de verbeelding zo wat geprikkeld wordt op manieren die we niet meer gewend zijn. We leven in een beeldcultuur, vind ik toch wel. Als televisiemaker kan ik er eigenlijk alleen maar blij om zijn. Maar ik vind het medium radio en bij uitbreiding dus ook podcast wel extra interessant, omdat je moet jezelf iets voorstellen bij wat je hoort.
Ja.
Luisteraars moeten zich iets voorstellen bij
feit
dat
ik
hier in mijn fietsoutfit zit. Maar in dat verband vind ik de podcasts van Johan Op de Beek. Hij heeft die voor Clara gemaakt. Johan is een ongelooflijk straffe verteller over bijvoorbeeld het hart van Napoleon is er een die hij gemaakt heeft, een reeks. En dat gaat over de vrouwen in het leven van Napoleon.
Het is een lange podcast.
Ja, het zijn vele uren luisterplezier, maar het is echt voor mij was het echt een plezier. Sappig verteld en op bepaalde momenten voel je in het historische Frankrijk mee onderweg met die bizarre figuur die Napoleon heet.
Terwijl je op de fiets zit.
Heerlijk.
Ik zet hem bij op mijn lijstje in ieder geval. Ja. Dit was het einde van onze allereerste aflevering.
Ja, ik ga vanaf nu dus luisteren naar deze. Hè.
Ah, absoluut. Ja, zet hem er maar bij. En niet alleen jij, mag ik hopen, maar ook de luisteraars die ons hier voor de eerste keer horen. We hopen in ieder geval dat je het boeiend vond, dat je er iets aan gehad hebt. Wij gaan hiermee door, met heel veel plezier. Wij horen ook graag al jullie opmerkingen. Jullie kunnen ons uiteraard ook heel blij maken door ons te volgen, door ons een like te geven, door deze podcast ook te delen met je collega's, met je vrienden, met je familie. Daar worden wij dan ook weer blij van. En zo zorgen we ook voor een betere wereld. Laat ons met een nogal naïeve boodschap eindigen, maar laat ons daarvoor gaan. Goedele, ik wil je hartelijk bedanken om tijd voor ons te hebben vrijgemaakt.
Het was met heel veel plezier, echt oprecht.
Tof, tof. En ik wens je een fantastisch hemelvaartsweekend toe. Breng het tot een goed einde. Ga vooral door met waar je mee bezig bent. Blijf zorgen voor anderen, want daar ben je absoluut ook mee bezig. Dank voor al je persoonlijke verhalen hier ook met ons te delen. En graag tot ergens in Corsica, ergens op een berg of
graag.
Op de fiets, of wie weet.
Dat is goed. Dankjewel.
Dankjewel. Tot ziens.